Fijn dat je luistert naar Hallo Hanna, de podcast waarin Rijksambtenaren vertellen over de ethische kant van hun vak. Mijn naam is Roos Eimers.
En ik ben Daan van Dijsseldonk.
Wij zijn van Firma Mes, een theatercollectief gespecialiseerd in documentair en audiotheater. Wij maken, in opdracht van het Hanna Arendt Podium van de Rijksoverheid, deze podcast over Rijksambtenaren. Mensen over wie het vaak gaat, maar die zelf niet vaak aan het woord komen.
We leggen hun verhalen soms naast het gedachtegoed van filosofe Hanna Arendt, naar wie deze podcast vernoemd is. Haar werk biedt interessante handvatten, juist ook voor ambtenaren, als het gaat om ethisch handelen, moreel kompas en bijvoorbeeld de rol van de bystander.
Geen van de ambtenaren die je zo hoort heeft de waarheid in pacht. Over bijna alles wat gezegd wordt, kun je het hebben. Maar dat is precies waar deze podcast voor bedoeld is. Een open gesprek. We hebben verhalen niet gefactcheckt, dat is belangrijk om te zeggen. Het zou kunnen dat betrokkenen situaties anders hebben ervaren. Aan elk verhaal zitten natuurlijk meerdere kanten. Je hoort echte stemmen en één stem is van een stemacteur.
Het onderwerp van deze aflevering, hiërarchie, bleek eigenlijk breder en spannender te zijn dan we van tevoren hadden gedacht. In veel van de gesprekken die we voerden bleek tegenspraak, of het je uitspreken binnen een hiërarchische organisatie, iets te zijn wat speelt en waar mensen tegenaan lopen. In de volgende aflevering gaan we dieper op dat aspect in.
Dat ministeries als een soort piramide georganiseerd zijn, is iets waar wij, als complete buitenstaanders, snel genoeg achterkwamen. De minister staat aan het roer, de hoogste ambtenaar vertaalt zijn of haar wensen door aan het ministerie. Iedereen kent zijn plaats. We merkten best een groot verschil in de gesprekken tussen mensen hoger of lager in de piramide. Dat verschil zat in toon, gespreksonderwerpen, maar vooral ook in welke vrijheid mensen voelden om over dingen te praten. Hoe makkelijk of spannend ze het vonden om überhaupt mee te doen aan deze podcast, had regelmatig te maken met de hiërarchie. En het bleek soms reden voor mensen om toch af te zeggen. Wanneer zit hiërarchie in de weg? En wat als je het niet eens bent met je leidinggevende? Is er dan genoeg ruimte om je uit te spreken? In al onze gesprekken kwam één bepaald woord steeds terug. De lijn.
Ja, de lijn. Ja, de lijn is, overheden zijn best wel hiërarchisch georganiseerd. En de lijn, dat is dan vaak de lijn van hiërarchie. Dus dan ga je van medewerker, ga je naar je coördinator die je soms hebt. En de coördinator heeft boven zich een afdelingshoofd staan. En de afdelingshoofd heeft boven zich weer een directeur staan. En die directeur heeft boven zich weer de directeur-generaal staan. Dan doe je netjes de lijn, zodat iedereen er wat van kan vinden en dat niemand overgeslagen wordt.
De lijn, ja, de lijn, dat is grappig. Ja, het zijn van die vanzelfsprekende begrippen. Maar de lijn is voor ons de besluitvormingslijn en de afstemmingslijn. Dus dat is de vanaf het beleidsniveau tot aan de bewindslieden in principe.
Ja, je hebt verschillende lagen. Dus je hebt een teamleider boven je en die heeft dan weer een afdelingsmanager boven zich. En daar zit dan weer een directeur boven. Dus dat is allemaal wel belangrijk. En je mag niet zomaar met de directeur praten, want dan passeer je de teamleider of de afdelingsmanager. Maar dat doe ik dus wel.
Ja, ik denk dat het wordt je wel uitgelegd op je eerste dag. Maar dat zijn wel dingen waar ik zelf soms nog steeds vragen over heb. Het is nooit helemaal klip en klaar. Omdat wat ik zei, die lijn hangt af van het onderwerp. Sommige dingen hebben een hele korte lijn, sommige hebben een hele lange. En dat is iedere keer weer aan de beoordeling om te wegen van moet dit nou nog verder de lijn in of kunnen we dit op directieniveau af? Ja, er was er gisteren nog eentje. Was de vraag van de beleidsmedewerker van we hebben hier spoed mee, dit moet heel snel. Moet het dan ook nog langs de DG? Want eigenlijk is het heel technisch. Waarop ik zei, nou, ik kan me voorstellen dat als ze weten dat het helemaal afgezegend is, dat ze het bijna zo aftekenen. Maar ik denk wel dat ze in de lijn moeten zitten of willen zitten voor dit onderwerp. Omdat ze weten dat er naar gekeken wordt. Dat het de aandacht heeft van de bewindslieden. Dan willen ze in ieder geval weten dat ze het gezien hebben, zeg maar.
Ik denk dat de lijn wel goed gevolgd wordt. Ik denk dat die soms ook wel op een gekke manier wat ingezet wordt. En dan bedoel ik dus dat mensen soms ook zich wat verschuilen achter de lijn. Van ja, ik doe dat maar even zo, want ik moet het eerst met mijn directeur over hebben. Of We zitten nu in overleg. Ja, mijn directeur vindt dit. Of mijn DG vindt dat. Of mijn minister vindt dat. Hè? Dus je kan de lijn ook een beetje misbruiken door je daarachter te verschuilen.
Voor mij is het wel echt een ordenend principe. Als je hem niet zou hebben, zou het volgens mij heel verwarrend zijn. Ja, dan weten medewerkers ook op een gegeven moment niet meer wat waar besloten moet worden. En op deze manier wordt het heel expliciet gemaakt. Dus ik denk dat wel helpt. Ik kan me het gewoon geen leven voorstellen zonder lijn.
Ik bevind mij hoog in de lijn. Ik ben directeur-generaal. Daar heb ik ook moeten wennen toen ik binnen het ministerie kwam. Als ik wat vond, dat ook heel zwaar werd gewaardeerd. Of als ik ergens naartoe ging, dat het ook heel zwaar werd gewogen. Van jee zeg, de DG komt ergens. De minister is helemaal een halfgod. Hè? Als die ergens komt, nou, dat is helemaal belangrijk hè, wat die vindt. En daar heb ik in het begin wel wat last van gehad. Omdat ik mensen wilde oproepen van, joh, als wij een gesprek hebben over wat gaan wij doen, hoop ik dat als ik wat doms zeg, dat er collega's zijn die zeggen, volgens mij zeg je nu wat doms. En in het begin merkte ik, heb ik dat er wel wat uit moeten trekken soms.
Ik zit ook in de middenpositie, dus ik zit tussen in de lijn, zeg maar tussen hoog en laag in. En daar bestaan soms verschillende beelden over wat moet. En dat is, nou ja, dat is soms, dat is de crux van die middenpositie, dat je dat naar twee kanten moet uitleggen. En dat is af en toe best wel ingewikkeld. En je hebt dus, als je boven in de lijn zit, heb je meer overzicht over wat er allemaal speelt in de organisatie. Als je onder in de lijn zit, zit je heel diep in de materie, maar je hebt minder overzicht over wat er speelt. Dus dat is wel reden voor mensen ook om wat te willen.
Ik zou zelf geen leidinggevende willen zijn. Ik denk wel dat ik het goed zou kunnen. maar ik hou niet, het is wel een mooie vraag. Waarom zou ik het niet willen? Omdat ik niet alleen van structuren ben. Ik ben juist van de mens. En ik wil heel erg weten wie er in mijn team zit, waar hun kracht zit, wat hun drijft. En als ik zie hoe druk managers het hebben en hoe vast ze zitten in structuren, kan ik daar mijn werk niet op die manier uitvoeren.
Ja, dat valt mij heel erg op in deze middenpositie. Want daar loop je natuurlijk heel veel tegenaan dat twee kanten op wordt gedacht. En ik denk dat is het nadeel van die, ik noem het maar gewoon de lijn, maar eigenlijk de hiërarchie, zeg maar, die je enerzijds nodig hebt, maar het nadeel is dat je altijd indirect communiceert eigenlijk met elkaar. Het is heel in die lijn worden boodschappen doorvertaald, omdat het gewoon niet mogelijk is voor de top om de hele tijd direct met de medewerkers, zeg maar, op de werkvloer te praten. Maar er zit een hele, net als dat telefoonspel, weet je. Je geeft boodschappen door, van boven en naar beneden. Die komen soms vervormd aan. En in elke laag wordt er een eigen interpretatie aan toegevoegd. Dus dat zie je heel veel.
Dat je begint met een stuk. En dat is heel vooruitstrevend. Hè? En dan gaat het helemaal door de lijn. En het wordt steeds afgestomter. En er, soms gebeurt het dan dat hetgeen wat uiteindelijk doorgaat, dat je denkt van, ja, dit was helemaal niet hetgeen wat de bedoeling was. En alle scherpe kantjes waar je echt discussie over kan voeren, die zijn er nu wel een beetje van af.
Wat volgens mij heel belangrijk is in hiërarchie, is hoe hoger je in de hiërarchie zit, hoe meer macht je hebt. En dat is ook heel, 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 heel handig en mooi, want daarmee kan een organisatie gewoon efficiënter functioneren. Maar het is gewoon heel erg verlammend werkt het als er macht over mensen wordt uitgespeeld. Dus dat je macht gebruikt omdat je hoger zit en dat je dan belangrijker voordoet dan een ander. Dat mag nooit zo zijn.
En ik dacht altijd, ja, ik ben leuk en aardig en mensen vinden het leuk met mij samenwerken en dat gaat allemaal prima. En het moment dat ik die eindverantwoordelijke rol kreeg in de organisatie waar ik al werkte, merkte je ook, er wordt anders naar je gekeken, er wordt anders met je omgegaan. Mensen vinden je in één keer leuk, vinden het goede ideeën die je hebt. Daar moet je overigens ook heel erg voor oppassen, want voor je het weet denk je dat je ook alleen maar hele goede ideeën hebt. Hè? Want die vond mij al goed en die vond mij al goed. Ja, natuurlijk vonden die jou goed, want die zijn ergens ook afhankelijk van je. En je kan je inderdaad heel erg gaan opstellen als iemand die status heeft. Hè, en rechtop te gaan lopen, een laag stem te gaan praten, de koffie voor je te laten halen. Nee, je kan van alles kan je gaan doen. Hè, dus waardoor je onbewust die status alleen maar groter maakt.
Het valt me wel op dat ik sinds ik in deze functie ben, dat ik het gevoel had mensen minder tegen me vertellen. Dan dat ik toen ik afdelingshoofd was en ik ze veel meer één op één zag, zeg maar. Dus mensen nemen vooral heel veel aan, volgens mij, dat je druk hebt. Of dat ze geen, hè, dat ze geen tijd mogen vragen van je.
Ik heb ook wel veel onnodige hiërarchie gezien bij ons. Kijk, ik heb 2 uur gereden om hier te komen. Nou, en mijn werk speelt zich veel naar auto af, want ik moet veel bij gemeente onderweg, et cetera. En ik moet ontzettend veel afstemmen en doen. Dus ik word gereden. Ik heb een auto en een chauffeur. En dan kan ik op de achterbank, kan ik mijn stukken lezen, kan ik video vergaderen, et cetera. Het is hartstikke luxe. Ik waardeer het iedere dag weer. Hè. Maar hij is wel logisch vanuit werk wat ik doe. Dan komen we hier rondlopen. Dan heb ik een telefoon. En dat is een wat luxere telefoon dan andere telefoons. En dan denk ik, ja, waarom? Hè, dus er zitten een aantal dingen van, ja, jij mag wel deze koffie pakken of niet, weet je wel. Moet je het gewone apparaat of moet je het apparaat daar waar wat luxere koffie uitkomt? Een DG die krijgt een lunch geserveerd, hè, tussen de middag. Wat prima is omdat je druk bent in je werk. Maar waarom krijg je die lunch? Hè? Dus er zitten wel dingen in waarvan ik denk, ja, hier is hiërarchie helemaal niet nodig. En daardoor creëer je wel een sfeer van een soort mensen die veel belangrijker zijn dan andere mensen.
Maar ze komen ook heel vaak, dat is wel grappig, dat mensen komen, heb je even een minuutje? Het is, dan moet ik altijd een beetje grinniken, want het is nooit een minuutje namelijk. Het is altijd langer dan een minuutje. Maar dat is helemaal niet erg. Maar dan, hè, dan komen ze toch, ja, dan willen ze even ergens over sparren of ze een advies vragen. Of soms vinden ze het ook fijn als je de verantwoordelijkheid ervoor neemt en zegt, joh, nee, wat je voorstelt is hartstikke goed. Ga maar doen, weet je, ik sta erachter. Dat is al heel vaak, ja, dat merk ik sowieso veel, dat mensen zelf eigenlijk prima weten wat ze zouden willen doen. Maar dat is dan fijn vinden als het gedekt wordt, zeg maar, door de directie.
Want mijn ervaring is dat je het met je teammanager over dingen hebt, met ethische vraagstukken of wat dan ook, maar dat het daar dan blijft. Dan is het maar de vraag of een teamleider dat oppakt.
Nou, misschien vanochtend nog heeft een medewerker me aan het denken gezet. Omdat dat ging over een tijdelijke vervanging ergens. Van, hè, of zij dat kon gaan doen. En ik merkte al dat ik eigenlijk ervan uit was gegaan van, nou, dat kunnen we wel, dat kunnen we linksom of rechtsom wel regelen. En ineens dacht ik, wacht even, dat heb ik misschien wel te makkelijk gedacht. En hoe zou ik dat nou de volgende keer doen? En hoe was dat voor haar, zeg maar, dat ik dat op die manier heb gedaan?
In het afgelopen jaar zijn meerdere onderzoeken naar buiten gekomen over de werksfeer binnen ministeries. Uit een onderzoek van FNV bleek dat bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprake is van een giftige werksfeer en een angstcultuur. Er was onder andere sprake van roddelende leidinggevenden die elkaar de hand boven het hoofd houden. En dit speelt breder, op meer afdelingen, op meer ministeries en bij meer overheidsinstellingen. Wat het meest opvalt, is misschien nog wel dat deze uitkomsten door heel veel mensen helemaal niet als verrassend worden ervaren. Is dit iets van de laatste jaren? Of was dit altijd al zo? En wat wordt eraan gedaan?
Ik werkte in een team en op een gegeven moment kregen wij een nieuwe teammanager. En ik heb ook in de sollicitatiecommissie daarvan gezeten. En wij mochten met een groepje collega's advies geven over wie het zou worden, onze nieuwe teamleider. En degene die het is geworden, had ik al gelijk het gevoel, dit is geen goeie. Hij praat goed en hij praat snel, maar deze is niet te vertrouwen. We zijn toen overruled en uiteindelijk werd hij dus teamleider. En nou ja, prima, je geeft iedereen een kans. En ik werkte daar al 1 jaar of 7 en ik werkte gewoon altijd goed. Mijn vorige teamleider was altijd tevreden over mij. En ik had ook een vast contract gekregen. En in de loop der weken begon hij in de bilaterale overleggen heel naar tegen mij te doen. Hij begon over allerlei dingen vragen te stellen en of ik dat wel kon. En hij zei, waarom doe je dat project niet? Ik heb gehoord dat je dat niet wil. Nou, ik zeg, dat is helemaal niet zo. Ik wil dat best wel doen, maar het past gewoon niet in de planning. En ik heb dat toen allemaal afgestemd. Dus hij begon heel erg lastig en moeilijk te doen. En ook steeds meer begon hij me te kleineren. Tot zover dat ik gewoon heel erg aan mezelf ging twijfelen. Nou, dan ging hij zeggen van dat ik het allemaal niet kon. Of hij zei, wat kan je wel? Ik werk met passie voor de overheid. En ik heb al die jaren een goede beoordeling gehad. En ik dacht, ik wil gewoon graag voldoen. En ik kreeg ook gewoon het advies om gewoon mijn werk te blijven doen. Dus van vrienden en familie om me heen, die vroeg ik om raad. Vervolgens heb ik dus midden in de nacht gewoon allerlei extra dingen zitten doen die mijn nieuwe teamleider wenste. Omdat ik dacht, ja, overdag moet ik mijn werk gewoon goed doen. Gewoon laten zien dat ik collegiaal ben, als altijd. En mijn werk afkrijg en de dingen goed doe. Maar al die extra dingen kwamen er gewoon bij. Is gewoon mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ik denk, ja, de teamleider wenst dat nou eenmaal, dus dan doe ik dat. Maar mijn werk moet ook doorgaan. Ja, dan komen die uren gaan ten koste van je gezin en van je slaap. Ik heb het zo ver laten komen. Me te laten kleineren. En het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Uiteindelijk is hij gewoon een nieuwe teamleider. En hij kent mij helemaal niet. Maar ik wilde zo graag aan de verwachtingen voldoen van mijn werk en van mijn leidinggevende dat ik dat allemaal ging doen. En daardoor ging ik over mijn grenzen heen. Ik voelde me gewoon zo toen heel erg alleen. Ik heb heel erg me zo klein gevoeld. Ik heb ook, nou ja, ik heb ook echt onderweg in de auto, toen dacht ik, zal ik nog wel naar huis gaan? Want ja, van het ene op het andere moment kan het je gewoon zo moeilijk worden gemaakt. En ik dacht, ja, ik ben gewoon helemaal niks meer waard. En toen ben ik naar huis gegaan en toen, gelukkig. Toen heb ik dat gezegd en toen zeiden ze ook allemaal van, mama, je bent heel veel waard. En het was ook in coronatijd. Op een gegeven moment hadden wij ook online overleg. En daar had ik dan een briefje naast me. Wat ik allemaal moest zeggen. Als hij dit zei, dan zou ik dat zeggen. Dus ik was helemaal totaal voorbereid. Dus ik heb op een gegeven moment mijn partner ook erbij gevraagd. Die heb ik uit het zicht op een bankje gezet. En die kon mij dan gewoon, ik moet soms gewoon weer van huilen. Hoe hij je zo kleineerde. En je moet maar positief blijven. En ja, emoties tonen is natuurlijk heel onprofessioneel. Zo is dat in de Nederlandse cultuur. Maar dan kon mijn man gewoon even een duimpje omhoog doen. Of hij kon een klein briefje laten zien van zeg dit. En daar had ik dan steun aan. En op die manier heb ik heb ik dat kunnen doen. Die afdelingsmanager, daar kon ik dus ook niet terecht. Dat was degene die waarschijnlijk mijn teamleider op die functie heeft gezet. Dat waren gewoon allemaal, ja, 1-2'tjes. Die houden mekaars handen boven het hoofd. Dus je kunt, ja, wat ik al in het begin zei, niet zomaar een niveau hoger in de hiërarchie stappen. Dat moet je vaak afstemmen met je teamleider. Je hebt wel vertrouwenspersonen, maar die heb ik niet gebruikt. Ze kunnen je verhaal aanhoren, maar ja, dat kan ik ook thuis aan mijn partner vertellen. En verder kan je niet zoveel. Ik ben op een gegeven moment weggegaan. Het team werd steeds groter, dus hij kreeg steeds meer mensen onder zich. Dus ik had het gevoel, ik kom niet van die teamleider af. En ik dacht, die man ga ik niet veranderen. Dus dan kan je maar beter choose your battles. Je kan blijven en ziek worden, of je kan gezond blijven en weggaan. En dat laatste heb ik dus gekozen. Ik vond het heel vervelend om weg te gaan. Dat vind ik niet sterk. Dus heb ik persoonlijk wel even lastig mee gehad. Ik wil niet weglopen voor problemen. Maar ik heb het op de manier uitgelegd van, ja, dit heeft geen zin. Het is heel, heel onbevredigend.
In de show notes kun je meer informatie vinden over hoe er binnen de Rijksoverheid wordt omgegaan met een onveilige werksfeer. En waar je terecht kunt.
Wat ik wel merk is dat wij, juist ook doordat het soms een beetje gepolariseerd wordt, dat wij soms best wel hard zijn voor onze eigen mensen. En dat we soms ook wel slecht met mensen omgaan, vind ik zelf. Er is heel veel druk van bovenaf om dingen snel en goed te regelen. En de verwachtingen zijn hoog. En aan de andere kant is elke ambtenaar meer Dat is eigenlijk een soort doodzonde. Het moet minder, minder, minder. Maar we willen wel dat alles gebeurt. En dat zorgt ervoor dat die druk heel hoog is. En dat als mensen soms aangeven, ik ben dan zelf coördinator van een club, en dan komt er wel eens iemand naar je toe en die zegt van ja, het is toch wel echt heel erg druk en het gaat allemaal niet meer. Dan ga je dat bespreken. En wat er dan soms wel eens gebeurt, is dat iemand zegt van ja, ik snap het heel goed en het is heel druk en we moeten rekening met elkaar houden. Overigens, kan je dit even doen? En dat is soms zo... Ik snap het, want het is nodig dat het even gebeurt. Maar we gaan dan wel soms voorbij aan dat dat voor zo'n persoon even niet past. En je ziet dan dus ook dat een uitval, of dat nou een burn-out is, of mensen die ziek worden of zo, en ook bijvoorbeeld de doorstroming in personeel, die is daardoor voor mijn gevoel vrij groot.
Hij wordt emotioneel als een minister of een staatssecretaris, heb ik ook mee van doen, vindt het moet allemaal veel sneller, het moet allemaal veel concreter of het moet veel harder. En de collega's denken, ja, ik kan dat gewoon niet leveren, want er zit een keer een grens aan wat we kunnen of ik moet andere dingen dan doen.
Nou, omdat die ook een leidinggevende hebben. En die vraagt dat weer aan hun. En dan gaat het door. En uiteindelijk komt er een politieke of een bestuurlijke context bij. Waarin die context er gewoon even iets moet gebeuren. Omdat politiek en bestuur gewoon heel gepolariseerd en vrij heigerig is. Dus dat moet allemaal heel snel en heel... Dus op elk niveau wordt er gezegd, ja, maar het moet nu, want anders krijgt die baas een probleem. En die moet het doen, want anders krijgt die met die en die met die en die met die en die met de Kamer. En het bericht wat gisteren kwam voor Wetterskip Friesland, dat ze daar in één keer heel veel PFAS hadden gevonden. Nou, dat is dus iets wat Wetterskip dan onderzoekt. En op een bepaald moment komen ze dan met een nieuwsbericht. En soms is dat heel goed met ons afgestemd. En soms, zoals nu, is dat best wel een verrassing. Dus dan gaat de appgroep los. En dan wordt er gezegd van, hebben wij al contact met die club? En waarom zeggen ze dit nu? En wisten we dit? En nou, ga er achteraan. En nou, dan heb je even zo'n piekmomentje. En dan is dat jammer dat dat op donderdagavond gebeurt. Want dat betekent wel wat voor je vrijdag. Het zijn typisch van die berichten waar dan een vraag voor het vragenuurtje voor wordt gesteld. Nou, dan moet er in no time een dossiertje liggen. Want de minister moet in één keer in de Kamer gaan vertellen dat hij heel goed weet waar dit over gaat. En dat hij hartstikke hard bezig is met een oplossing. Terwijl dat we eigenlijk donderdag niet wisten dat er wat aan zat te komen.
En daar komt wel een van de belangrijkste dingen van mijn werk, vind ik. En dat is toch ook wel de rol van hitteschild die ik heb. Hitteschild tussen de politiek en de ambtenaren. Zodat de ambtenaren in rust en veilig ook hun werk kunnen doen. En in vrijheid. En ook oprecht kunnen adviseren. En ook bestuurders of politici die af en toe horen van, joh, maar dit is gewoon onverstandig om te doen. Af en toe een tegenduw krijgen. Maar ook van mij te horen krijgen, je mag van alles vinden over hoe jij bediend wordt. Hè? Daar mag je bij mij over komen klagen als je ontevreden bent. Maar je gaat het niet over mensen hebben.
In de hiërarchie is het duidelijk dat je levert aan degene boven jou in rang. Dit gaat door tot de hoogste ambtenaren en de bewindspersonen. Het werd in het begin al gezegd, de minister is een soort van halfgod. Diegene voorzie je van de juiste adviezen en informatie en die persoon is eindverantwoordelijk. Omgekeerd is een minister compleet afhankelijk van het goed functioneren van zijn of haar ministerie. Mark Rutte zei dat je nooit over ambtenaren praat, maar altijd met de minister. Die is politiek verantwoordelijk. En van die duizenden mensen die daarachter zitten, doen we alsof ze niet bestaan. Beschermend bedoeld misschien, maar hoe is het om altijd buiten de schijnwerpers je werk te doen?
Ja, nou, het voordeel is dat wij uiteindelijk voor een bewindspersoon werken en dat hij daar ook verantwoordelijk voor is. Dus dat staat los van wat ik daar zelf van vind. Maar er zijn wel situaties waarin zeg maar je eigen overtuiging en waarvan je zegt van, hé jongens, maar hier moeten we nu mee naar buiten. We kunnen dit niet bij ons houden. Maar dat er toch gezegd wordt van, ja, dit is niet het moment of dit is niet... We moeten eerst perspectief hebben voordat we een probleem naar buiten leggen. Want een probleem op straat leggen zonder perspectief is eigenlijk een soort doodzonde. Want dan word je helemaal op afgemaakt in de Kamer.
Kijk, bij dat Groningen-gasveld toen dat gegaan is, is het natuurlijk niet goed gegaan. En... iedereen weet ook van die parlementaire enquête dat op een gegeven moment de minister Kamp besloten heeft geen 450 miljoen op tafel te leggen, terwijl er allemaal wevingen waren en zo. En toen dacht ik steeds van, hoe kan dat nou? Wat zijn we nou ook oogklepperig bezig? Waarom wordt er niet wat ruimer gekeken wat de belangen zijn dan die ene 450 miljoen euro? Maar ja, goed, je loopt bij het ministerie rond en dan heb je er met collega's over.
Ja,
ja, tuurlijk. Nou, overal bij het koffiepunt en op een borrel van je eigen directie en met andere collega's. Daar praat je er dan over waarom nemen ze nou zo'n besluit op die manier? Is toch helemaal niet handig? Nou, maar uiteindelijk is dat de beslissing van de minister om dat te doen. Ja, nou ja, hij is verantwoordelijk. Dus als hij dat zo wil, dan is dat zo.
Ik zie mijn taak om de politiek te voorzien van de sommetjes en de beslissingsinformatie op basis waarvan dan een besluit kan genomen worden. En als dat een onbekwaam besluit is, vind ik dat niet erg, zolang het maar een bewust onbekwaam besluit is. En daar zie ik mijn rol als ambtenaar om voor dat bewuste stukje in het besluit te zorgen. En of de minister dan linksom of rechtsom wil, dat zal mij dan wat minder... Daar zit niet mijn passie en mijn energie. Als de minister dan een dom besluit zal nemen, ja, dat is zijn rol.
Ieder heeft zijn vak. Wij hebben een minister en een staatssecretaris die hun vak goed verstaan, vind ik. Wat politici minder kunnen, maar dat is hun werk ook niet, dat is het organiseren van werk. En soms trappen ze wel eens in de valkuil van zet gewoon deze medewerker erop, doe gewoon dit. Het is toch gewoon eventjes daar naartoe bellen, het is even dat opschrijven, alles is even. En dat snap ik ook. Hè? Dus als je niet midden in die organisatie zit, snap ik ook dat je zo denkt. Maar dan is het aan mij om te zeggen van ja, joh, dat kan je wel denken dat het zo werkt, maar zo werkt het niet. Ik zal nooit een gesprek uitlopen waarin ik een opdracht accepteer of aanneem die niet gerealiseerd kan worden. En dat is wel, dat is misschien wel een van de verbazingen die ik hier wel eens heb gehad, hè, in het Haagse. Dat ik hoorde van ja, maar op een gegeven moment als een minister echt wil, dan zul je het gewoon moeten doen. Waarbij mijn weerwoord was, maar als een minister of een staatssecretaris echt iets wil wat gewoon niet kan, dan kan ik het ook niet doen.
In mijn werk, bij ons directie het meeste last van hebben, is dat sommige afwegingen gewoon niet op het politieke niveau te krijgen komen waar dat eigenlijk misschien wel zou moeten, vanwege die politieke sensitiviteit. En dat vind ik heel erg jammer. Want er zijn wel degelijk oplossingen voor allerlei ondernemingen denkbaar, waar de overheid een goede rol in kan spelen en dat de ondernemingen ook verder geholpen kunnen worden. Er zijn heel veel boeren bijvoorbeeld nu die zeggen van ja, maar we krijgen nooit duidelijkheid. Nee, maar waarom krijg je nooit duidelijkheid? Omdat de feiten en de meningen niet bij elkaar gebracht worden, waardoor er ook gewogen besluiten genomen kunnen gaan worden. En dan krijg je dus allemaal van die hapsnap beslissingen, waar ook nog eens heel veel geld in gestopt wordt, die niet het effect bereiken wat we eigenlijk zouden moeten bereiken en die door boeren als heel vervelend worden ervaren.
Op haar 15e werd Hanna Arendt van een middelbare school gestuurd. Ze had een boycott georganiseerd tegen een docent die haar had beledigd. Veel later, in de jaren 50, zou ze, vast met deze gebeurtenis in het achterhoofd, het essay Wat is autoriteit? Schrijven. Met het verdwijnen van traditie en religie uit onze samenleving is volgens haar gezag in ander licht komen te staan. Op school, binnen het gezin en in de samenleving wordt gezag steeds minder geaccepteerd. Arendt vroeg zich af of autoriteit eigenlijk niet tot het verleden behoort en wat het verdwijnen hiervan eigenlijk betekent. Veel organisaties zijn nog altijd ingericht met een duidelijke hiërarchie. Maar wat als we als mens helemaal niet meer gewend zijn om in zo'n systeem te functioneren? Hoe ga je daar dan als organisatie mee om?
Je ziet wel gewoon, je hebt ook dingen zien veranderen in de loop van de tijd. Zeg maar hoe er over die lijn heen gecommuniceerd wordt bijvoorbeeld. Hè. Dat was 20 jaar geleden wel anders dan nu, denk ik. Ja, voor mijn gevoel was het toen ik begon veel hiërarchischer dan dat het nu is. Dus toch, mensen weten veel, spreken zich toch meer uit, weten meer en gaan meer het gesprek aan.
Maar je ziet het wel, zeg maar. Op het moment dat je zegt van, hey jongens, dat iemand zegt, ja, maar hij is wel de baas. Dan is de eerste reactie, ja, maar ik ben toch een hond, weet je wel. Nee, maar hij bepaalt wel welke kant we op gaan. Dus je ziet dat wel lastig is voor mensen om te accepteren soms, dat er iemand anders is die daar gewoon een beslissing neemt en dat je het daarmee moet doen. En dat je ermee moet neerleggen of niet. Maar je ziet dat mensen dat lastig vinden.
Het enige rare is, en dat heb ik me wel over verbaasd. we zijn in de samenleving zijn we allemaal mensen, zijn volwassen, we hebben een gezin, we hebben kinderen, we sluiten hypotheken af, we doen van alles. Dan komen we in een organisatie en dan gaat in één keer de lijn, die hiërarchie gelden. En in één keer, oh, zal ik dit nou wel doen? Zal ik dat wel doen? Mag ik dit wel? Mag ik dat wel? Net of mensen het dan heel ingewikkeld vinden om dingen te doen. Nou, dat is tot daaraan toe als het over inhoud gaat, hè. Maar ik vind het best wel ingewikkeld worden soms als het over intermenselijk gedrag gaat. Want in die end zijn we allemaal gewoon mensen. Dus als jij iets doet wat gewoon niet oké is naar mij, dan mag ik daar wat van zeggen. En ik snap dat het super ingewikkeld is als degene die dat doet boven jou staat in de lijn. Maar het gebeurt ook als mensen helemaal niet een lijnrelatie met elkaar hebben. Gewoon directe collega's van elkaar zijn. Dan gaan ze toch de lijn inschakelen omdat de onderling. Of dat betekent dat als er dus ergens een dilemma opgelost moet worden of een vraag moet worden beantwoord, dat het altijd de hoogste in rang is die de vraag beantwoordt. En dat is in extremo doorgetrokken. En we zijn vergeten dat we ook gewoon mensen zijn die gewoon met elkaar hier aan het werk zijn. En gewoon, ja, je kan je gewoon over dingen uitlaten, ongeacht wat voor rol iemand heeft.
Er zitten heel veel percepties in die lijn, omdat natuurlijk de communicatie super indirect is. Dus als jij denkt of aanneemt dat een bepaalde leidinggevende op een hoog niveau zo of zo is, dan bepaalt dat ook jouw beeld van hoe je denkt dat je daarmee kan. Of je hebt een ervaring, hè? Iemand heeft een collega die zegt ergens een klacht heeft ingediend en die is niet serieus genomen. Dat is natuurlijk killing.
Ik heb nu wel al drie keer al meegemaakt dat iemand ook naar me toe kwam om te zeggen, ik wil wat in vertrouwen bespreken. Dat kan gaan over hoe ze door hun leidinggevende bejegend zijn. Hoe ik daardoor behandeld ben, ik voel me echt gewoon gekleineerd. Dat soort dingen kunnen het dan zijn. Het ingewikkelde voor mijn functie is wel, je hoort dan een kant van een verhaal en die andere kant van het verhaal is ook een medewerker van mij. En daar moet ik ook voor staan. Die moet ik ook zorgvuldig behandelen. En natuurlijk ook streng zijn als er echt iets is gebeurd wat niet kan. Hè? Dus dat is altijd ingewikkelder met intermenselijk gedrag.
Ja, en daar heb je als leidinggevende wel een rol in te spelen. Hè? Door de grenzen te stellen. Zeggen van, ja, dit, weet je, dit kan wel, dit kan niet. En, denk ik, die ruimte te bieden. Want je schiet er echt niks mee op als mensen de conclusie trekken van, oh, ik mag je niks zeggen. Weet je? Ik denk dat je dan echt heel ver van huis bent. Dus dat wil je echt niet.
Misschien dat managers net wat meer gewend zijn om te praten. Dus dat ze het daarom minder spannend vinden. Maar ik denk ook wel dat ze veel meer gedekt zijn onderling. Nou, dat ze elkaar steunen. En dat zij niet zo in een onveilige situatie verkeren.
Dit was Hallo Hanna. Veel dank voor het luisteren. We willen alle geïnterviewden heel erg bedanken voor hun verhalen en hun openheid.
Wij zijn Roos Eimers en Daan van Dijsseldonk van theatercollectief Firma Mes. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van het Hanna Arendt Podium, een onderdeel van het rijksbrede programma Dialoog en Ethiek. Kijk voor meer informatie in de show notes. De muziek en eindmontage werd gedaan door Caspar Schellingerhout.
Onderdelen van deze podcast kunnen als heftig worden ervaren. Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via 113.nl of bel 0800 0113.